Het HR-halfuurtje wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
En Cedeo. Het keurmerk voor betrouwbare en actuele HR-dienstverlening.
Welkom luisteraars bij aflevering 17 van seizoen 2 van Het HR Halfuurtje. De podcast van Rendement waarin ik, Rutger Mollet, samen met mijn vrouw Brechtje in de wereld van HR duik. En vandaag is de titel Van lage engagement naar echte betrokkenheid. Wat kan AI daarin veranderen? Brecht, wie hebben we als gast vandaag?
Vandaag hebben we als gast Laurens Waling van Advance. En Laurens is een heuse chief evangelist, trendwatcher en een van de meest uitgesproken stemmen op het snijvlak van AI, werk en organiseren. En hij houdt zich met name bezig met AI matching technologie. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Laurens is ervan overtuigd dat AI en skill-based organiseren elkaar versterken. En impact maken en mensen in beweging brengen, dat is wat Laurens drijft. Hij heeft een achtergrond in technische bestuurskunde en interventiekunde. En daarmee combineert hij samen met technologie menselijk gedrag en verandering. Als hij niet werkt aan de toekomst van werk, dan houdt hij zich vooral bezig met het loslaten ervan. Op het strand, op een meditatiekussen of in de natuur spelend met zijn kinderen. Welkom Laurens!
Dankjewel, wat een mooie introductie.
Ja, dat ben jij, Laurens. Ja, ja. Nou, vast een waarschuwing voor de luisteraars. Want als je deze podcast gaat luisteren, dan word je bijzonder veel slimmer. Dan weet je bijvoorbeeld hoe je AI op een leuke en betrouwbare manier kunt toepassen binnen HR. Je weet snel een en ander over skill-based organiseren. En je weet ook nog eens hoe je veranderingen leidt.
Ja, dat is een veelbelovend rijtje. Maar voordat we daar verder inhoudelijk op ingaan, gaan we nog heel even naar de poll die uitgezet is onder de luisteraars op LinkedIn. En daar was de stelling: zonder AI en preselectie kun je in 2026 niet meer bijbenen in de recruitment.
Ja, en de antwoordmogelijkheden waren: eens, anders ben je te traag, door 0% van onze luisteraars gekozen. Oneens, de mens blijft beter, 22% koos daarvoor. De derde optie was alleen bij bulk vacatures, 22%. En de vierde optie hangt af van de kwaliteit van de data, 56%. En won daarmee de meerderheid. Laurens, reageer eens op de uitslag van de poll.
Nou ja, ik zou eigenlijk nog wel veel meer mogelijkheden zien. Kijk, ik herken het wel wat hier wordt gestemd. Dat is het beeld als ik bij veel HR-afdelingen kom en met ze praat. En tegelijkertijd zie ik nog zoveel meer mogelijkheden. En is die kwaliteit van data een veel genoemd aspect. Maar dan wordt er vaak heel erg gefocust op de interne data. Ja, we hebben interne data niet. Maar dan wordt er vergeten dat je ook zoveel kan doen met externe data. Ja. Jouw bedrijf is echt niet zo uniek. En jouw mensen ook echt niet zo uniek. Dus je kunt al heel veel analyses doen op basis van vergelijkbare soorten bedrijven met openbaar beschikbare data.
Ja, mooi. We zagen AI natuurlijk overal opkomen. Hè? We kunnen nu filmpjes laten maken, we kunnen stemmen laten maken. Maar hij duikt dus nu ook op in de HR, Laurens.
Ja. Ja, dat is hier wel een tijdje hoor. Ja, er worden natuurlijk al heel lang vacatureteksten met AI gemaakt. Ja. Dat is niet nieuw. Maar je ziet het wel steeds meer opkomen, ook in de vorm van chatbots. Dat vragen automatisch worden beantwoord die aan HR worden gesteld en dan met AI worden beantwoord. Dus zo zie je het al langzaam aan het opdrukken ook naar de administratieve kant. Hè, verlof aanvragen automatisch goedkeuren. Ja. En ja, gewoon een rol spelen ook in het voeren van gesprekken. Dus zowel aan de recruitment kant, sollicitatiegesprekken, wordt steeds vaker AI ingezet om die gesprekken te analyseren. Natuurlijk ook op te nemen. Maar ook in de beoordelingscyclus zie je het dus opduiken. De analyse van cultuur en van medewerkerstevredenheid gaat ook steeds meer verschuiven van traditionele enquêtes naar open dialoog opnemen en daar analyses op voeren. Dus je ziet eigenlijk dat het hele HR-veld wordt geraakt door de opkomst van allerlei AI-tools die dat gaan ondersteunen.
Wat bijzonder, joh. Ja. Hey, en bij zo'n sollicitatiegesprek, hoe doe je dat dan? Waar kun je AI dan vragen om op te letten?
Ja, eigenlijk op van alles. Dat is het leuke van AI. Net wat jij eigenlijk belangrijk vindt. De basis is, wat we steeds meer moeten gaan leren, is dat je gewoon zoveel mogelijk data wilt verzamelen. We hebben het net ook al gezegd bij het begin. Data is het key. Het is belangrijk veel mogelijk data te hebben. Zowel van de kandidaat als van het werk wat gedaan moet worden. Dus ook van de vacature. Dus ook een interview houden met de vacaturehouder, de hiring manager. Waar je zoveel mogelijk doorvraagt. Wat is hier nou eigenlijk precies nodig in deze job? Maar ook dus aan de kandidaatkant gewoon lekker doorvragen. En die AI alles laten opnemen en laten analyseren wat hij dan zegt. En daar dan vervolgens dat gebruiken om goede matches natuurlijk te maken. Skills gaps inzichtelijk te maken. Verdiepingsvragen te stellen. Die kandidaat zegt dat hij dit wel kan. Maar dat is dan een goede vraag om eens even te checken of hij dat ook echt kan. Dus je kunt het op allerlei manieren gebruiken.
Hey, en waarom zou dit vooral kunnen worden toegepast? Of wat is het bijzondere nut bij het matchen van vacatures en kandidaten? Want dat is vooral waar Advance zich mee bezighoudt, hè?
Ja, absoluut. Tot nu toe hebben we het over brede toepassing van AI gehad, maar hier vind ik het ook het meest interessant en ook gelijk het meest spannend. Want je kunt AI dus gebruiken om dus steeds uit te zoeken wat is de beste kandidaat voor welk stukje werk. En dan heb ik het niet alleen over vacatures, maar ook over projecten, rollen, taken, een stukje werk wat gewoon gedaan moet worden. Wie kan dit eigenlijk het beste? Ja. En dan kan je AI voor inzetten. En dat noem je dan matching. Dus het zoeken van de beste kandidaat voor een stukje werk. Of andersom, vanuit de kandidaat gezien. Ja, wat voor werk moet deze persoon eigenlijk gaan doen? Dus dan kan je het in loopbaancoaching gaan inzetten. Dan kan je het inzetten om dus reïntegranten misschien aan het werk te helpen. Studenten aan een passende stage. Op allerlei plekken zeg maar, zet je de persoon centraal. En ga je vanuit de persoon kijken. Wat voor werk past er dan eigenlijk bij deze persoon? Op basis van ambitie. Verder kijken dan de standaard opleiding en werkervaring.
Wat interessant, joh. Dus het kan zowel intern als extern werken, zeg je eigenlijk.
Absoluut, ja. Wij bouwen matchingstechnologie. Die connect met allerlei databases van talent en van werk. En dan kan je ermee over organisaties heen gaan matchen. Dus je moet je voorstellen, je hebt een stukje werk. Of een hele vacature, of een project, of een taak of een rol. En dan kan je gewoon zeggen, wie is eigenlijk de beste kandidaat? En als je die kan verbinden met jouw database van interne mensen, collega's, maar ook met je ATS, waarin de sollicitanten staan. Maar ook met systemen van de organisatie, hebben vrijwilligers. Of systemen van organisatie, van mensen om je organisatie heen, ambassadeurs. Maar je kunt ook publieke bronnen van talent zijn, zoals je natuurlijk op LinkedIn hebt en dergelijke. Dan kan je dus gaan zoeken van, waar vind ik een kandidaat die specifiek deze functie of deze rol of deze taak of dit stukje werk kan doen. En dan komen er matchingsresultaten uit.
Dus even een heel, heel gek voorbeeld dat nu in mijn hoofd opkomt. Je hebt een fotograaf nodig voor je huisorgaan. En AI gaat het internet afspeuren en vindt een medewerker die verrassend goede foto's maakt op zijn socials. Kan het zover gaan dat er dan op die manier een match komt?
Ja, in theorie wel. Je hebt hier natuurlijk wel te maken met welke data mag je bij. En dat is natuurlijk een heel spannend speelveld. Deze categorie van matching AI valt ook onder de hoge risicocategorie van de AI Act. En die stelt wel flinke spelregels voor als je dit gebruikt. Hoe je dan aan je data komt en hoe je mensen ook informeert dat je dit gebruikt. Dus het helemaal letterlijk voorbeeld dat jij zegt, dan moet je wel toegang hebben tot al die gegevens. En dat zou dan alleen maar kunnen als die medewerker ook zegt, je mag wel mijn Instagram analyseren. En dat zal in de praktijk natuurlijk niet zo snel gebeuren, dat je die vraag stelt en dat je die analyse doet. Maar dus praktischer gezien zou je wel een smoelenboek of een interne talentenmarktplaats, hoe je het ook noemt, kunnen bouwen. Waarbij je dus kandidaten gewoon vraagt, zet er ook eens wat dingen op die jij persoonlijk leuk vindt. Of je nou van piano spelen houdt of van foto's maken. En dan kan je dus op het geval dat je iemand zoekt die foto's wil maken, dat wel degelijk vinden in een interne database.
Ja. Je zei eigenlijk al van die bronnen moeten wel open zijn. Er liggen heel veel kansen. Maar de Europese Commissie die ziet AI en recruitment als een hoog risico. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat vond ik wel bijzonder. Ik snap het ergens wel. Kijk, recruitment is natuurlijk spannend. We hebben jarenlang al te maken met discrimineren van mensen die aan de kant staan, ook zonder AI. En we zijn dan heel erg bang dat AI die verschillen uit het verleden weer opnieuw gaat herhalen en op grotere schaal gaat herhalen, waardoor bepaalde mensen nog meer aan de kant zouden komen te staan. Ja. Ik denk daar zelf een beetje anders over. Ik denk vooral dat die verschillen gemaakt worden door mensen die toch op bevoordeeld kijken. Bias noem je dat in AI-termen. En dat AI juist kan helpen om een objectieve selectie te maken. Dus als je AI goed traint en goed inzet, dan kan het van kandidaten de skills naar boven halen. En daar valt nog veel meer over te zeggen hoe je dat precies doet. Maar je kan je de skills naar boven halen en de skills van het stukje werk naar boven halen. En dan kan je dus op basis van skills een match maken. En dan ga je dus eigenlijk voor allerlei criteria waar je normaal als mens op let, eventjes ga je daar gewoon even langs. Alleen maar op basis van die skills matchen, maak je eigenlijk een hele objectieve match. Je kan dus de discriminerende factoren eruit halen.
Ja. En ik hoor jou heel veel praten, Laurens, over skills en niet zozeer over functies of functieprofielen of diploma's. Jij zet echt in op de skill-based matching.
Ja, absoluut. Je ziet steeds meer organisaties naar die kant op bewegen. Er wordt natuurlijk al heel veel over gepraat. En je hebt skills-based hiring aan de aannamekant. Maar skills-based organiseren betekent ook dat je organisatie bouwt op het idee dat je niet steeds meer vanuit functies en diploma's gaat organiseren. Maar echt kijkt wat kan iemand en wat is hier nodig. En op basis daarvan de juiste persoon aan het juiste stukje werk koppelt. Dus een dynamischere manier van organiseren. Eigenlijk fijnmaziger.
Ja.
En daarvoor kan je ook wel de traditionele manier wat gebruiken. Je kunt uit functies heel goed herleiden wat de skills zijn die nodig zijn voor een functie. En dus ook uit een cv of een profiel van iemand skills herleiden.
Ja.
En waardoor je een match kunt maken op skills en op basis van cv. Maar het is eigenlijk fijnmaziger.
Ja, dan verandert er wel iets voor HR. Want ik kan me toch voorstellen dat de klassieke HR-benadering is dat je kijkt naar diploma's.
Ja.
En nu zeg je eigenlijk, er gaat een verschuiving naar skills plaatsvinden.
Ja, dat klopt. Dat heb je net ook al toegelicht, hè? Maar
dat vraagt iets van HR. En daar ben ik wel benieuwd naar hoe je daarnaar kijkt.
Ja, ik zeg heel veel, practice what you preach. Als je dit als verandering, als wil in de organisatie, betekent dat je ook als HR lead by example het voorbeeld geeft. In hoe je ook HR-taken kunt gaan herverdelen, ook binnen je HR-team, op basis van skills. Dus het vraagt een leidende rol eigenlijk. Traditioneel gezien is HR, afdeling P&O, administratief, weinig affiniteit met ICT, dus ook komt de innovatie niet vandaan. Ja, je moet uit die hoek komen en je moet echt de leiding pakken op een andere manier van organiseren. Je ziet bij vrijwel elke organisatie, is de talentuitdaging is de grootste uitdaging. Hoe houden we talent binnen? Hoe krijgen we talent binnen in een krappe markt? En dat betekent dus dat eigenlijk op boardroom niveau bij een CEO op de agenda moet staan. Hoe maken we de organisatie aantrekkelijk voor talent? En dat betekent dat je mensen uitdaging moet bieden, perspectief moet bieden. En dat betekent dat je dus matching goed moet organiseren. En als je matching goed moet organiseren, zijn er allerlei variabelen van belang. Kunnen we ook nog even inzoomen. Maar skills is een hele dominante. Je wil gewoon werk doen wat past bij jouw skills en nieuwe skills leren. Dus kom je dan op skills-based organiseren en skills-based planning. Maken, workforce planningen maken als organisatie om dus erachter te komen welke skills heb ik nodig, welke heb ik al in huis en hoe kom ik eraan. En die manier van organiseren is eigenlijk de regie pakken, en dat betekent het voor HR, de regie pakken op de toekomst van de organisatie. Waar gaan we naartoe en hoe gaan we de mensen naartoe leiden? Door het zelf te doen en door heldere analyses, dus ook veel met data aan de slag, ook nieuw voor HR, over welke skills er nodig zijn.
En dat doet bij mij de vraag opkomen. Hoe zit dat dan met die functieprofielen? Hè? Dus eigenlijk wat je zegt volg ik volledig. Maar HR is natuurlijk ook wel gericht op het ordenen in functieprofielen. En als je nu op skill-based niveau gaat herverdelen. Dan heb je dus continu een soort van fluïde functiebeschrijving. Dat moet steeds worden aangepast. Is dat een belemmering?
Ja. Nou, nee, je zou het als twee extremen kunnen zien. Waarbij aan de ene kant inderdaad een hele hark zit van structuur. En aan de andere kant een hele flexibele wolk. Maar er zijn allerlei tussenvormen waarbij je wel een hark hebt. En er ook nog variatie is om zelfsturend, zelforganiserend bepaalde dingen te doen. En vrijwel elke organisatie komt dat voor in meer of mindere mate natuurlijk. En dat hangt ook van het moment af, het type werk, type persoon. Van welke moment je juist heel hiërarchisch wilt organiseren. En op welk moment je heel erg guerrilla-achtig in een netwerk plat wil organiseren. En dat is eigenlijk een niet iets wat gewoon twee extremen is, maar waar je gewoon steeds mee moet leren omgaan. Wanneer is het gewoon even strak? Voor deze functie hebben we gewoon geaccrediteerd iemand nodig en is er even geen ruimte. En binnen die functie zitten eigenlijk allerlei taken die we wel degelijk anders kunnen verdelen als iemand weer op afstand toekijkt die wel bevoegd is bijvoorbeeld. Ja. En zo kun je dus gaan spelen met beide tegelijkertijd in je organisatie.
Ja. Hey Laurens, hoe doet Nederland het eigenlijk op dit vlak? Hè? Als je nou kijkt naar AI, hoe doen we het dan ten opzichte van Europa of andere landen in de wereld? Ben je een beetje trots op Nederland of is er werk aan de winkel?
Ja, het hangt er heel erg vanaf hoe je er naar kijkt. Eigengebruik lopen we best nog wel redelijk, niet helemaal meer voorop. Maar bijvoorbeeld wel verder voorop dan Amerika. Wat ook wel grappig is, we zeggen veel AI wordt in Amerika gemaakt, maar dan wordt het hier weer gebruikt. Terwijl het hier ook veel vaak uitgevonden wordt en daar alleen gecommercialiseerd wordt. Maar je hebt dus niet alleen AI, je hebt ook de trend van skills-based organiseren. Daar zijn we natuurlijk al veel langer mee bezig. En daar loopt Nederland relatief weer in voorop, omdat wij relatief weer makkelijk een netwerk. Je ziet het ook aan een groot aantal ZZP'ers die we in Nederland hebben. Dus ten opzichte van bijvoorbeeld in Duitsland, die veel traditioneel veel hiërarchischer is georganiseerd, doen wij dat flexibel organiseren en zelfsturing. Dingen als buurtzorg al heel erg lang, doen we best wel goed. Dus ik ben wat dat betreft ook best wel trots op Nederland en de mogelijkheden die er nu zijn. En voor mij komen die twee trends dus nu bij elkaar. AI en skills-based organiseren. Want skills-based organiseren heeft heel lang in de hoek gezeten van de assessmentpartijen. Die zeggen, ja, we gaan met assessments jouw skills achterhalen en dan kijk je op één manier. En hoe goed en hoe wetenschappelijk die assessment ook is gebouwd, er komen er 30 of 40 of 50 skills uit. Maar wij kunnen met AI wel zo'n 15.000 skills uit een profiel halen en uit een factuur halen. En dat betekent dat je veel fijnmaziger kunt gaan kijken van oké, wat voor skills heeft iemand? En dus ook skills die aan elkaar gecorreleerd zijn, maar niet helemaal hetzelfde, toch kunt gebruiken in de match.
Ja. En nu is de tool heel interessant, hè? Die wordt ook steeds meer gebruikt. Maar dan heb je ook nog de cultuur van de organisatie. Want daar zit vaak ook wel een belemmering. Of er is angst of weerstand ten aanzien van AI. Of er zijn andere dingen die spelen. Hoe zou de HR-professional daar invloed op kunnen uitoefenen?
Ja, ook cultuur vind ik echt typisch iets wat weer lead by example is. Van hoe kan je nou in plaats van te zeggen jullie moeten veranderen met je cultuur iets creëren wat verleidelijk is voor anderen om te zeggen, oh wacht even, zo willen wij ons ook gaan gedragen. Dus je bent onderdeel van het grotere geheel. Hoe kan jij in jouw omgeving het gedrag uitstralen wat je eigenlijk wil? En wat hierbij past bij dit gedrag is dus niet alleen tooling gebruiken die inzicht geeft in goede matches. Maar ook gewoon een bepaalde houding. Van komt werk naar je toe, duik je er gelijk bovenop en roep je ik heb het zo druk. Of ga je in staat naar achteren en zeg je van, hey, wie kan dit eigenlijk het beste doen? Welk stuk van dit werk kan AI? Welk stuk van dit werk kan ik zelf? Welk stuk van dit werk wil ik ook zelf? En welk stuk kan ik beter iemand anders laten doen? En ja, dan ga je dus op een andere manier kijken naar hoe kan ik werk verspreiden? Delegeren zou je traditioneel zeggen, maar ik vind dat iets te hiërarchisch klinken. Het is ook horizontaal. Je geeft een stukje werk aan de een, de ander geeft het weer terug. Dus zo ga je met elkaar werk uitwisselen. En die houding van anders kijken naar wat er moet gebeuren, niet meer op basis van de klassieke functieindeling aan de slag gaan, maar veel meer taakgericht gaan kijken bij wie past het. Ja, dat is denk ik een houding waar je heel goed zelf mee aan de slag kan. En daar dus een cultuur mee kan creëren die haak staat op de traditionele cultuur, die het een beetje in de weg staat van ja, mijn mensen moeten mijn resultaten behouden, dus die ga ik niet uitwisselen aan een andere afdeling. Of ik moet nou vooral blijven uitstralen dat ik het heel druk heb en dan ga ik toch van niet een klus ergens anders oppakken. Ja, die cultuur die wil je eigenlijk doorbreken. Met de cultuur van, ja, het is eigenlijk heel interessant om ook een klus op een andere afdeling te doen. Als ik mijn mensen uitneem, krijg ik ook mensen weer terug. Krijg ik nieuwe inzichten, kennis delen. En runnen we samen deze grotere organisatie beter dan dat ik alleen maar op mijn eigen eilandje pas.
Ja.
Dat zijn wat voorbeelden van die cultuurdoorbraak die je kan creëren door zelf het voorbeeld daarin te gaan geven.
En dat is dus niet alleen de HR-professional, maar ook nadrukkelijk de leidinggevende.
Precies.
Ja.
Ja. We gaan er heel even uit voor een korte onderbreking. En na die onderbreking, Laurens, wil ik wel eens van jou horen hoe ik mezelf als HR-professional die AI nou eigen kan maken. Hoe kan ik mezelf nou scholen om hierin thuis te gaan voelen? Tot zo.
Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
Welkom terug, luisteraars. Voor de pauze vroeg ik hem al aan Laurens. Je zit te luisteren als HR-professional, je bent ambitieus en je denkt, AI, hoe ga ik me dat ooit eigen maken? Laurens, hoe zie jij dat?
Ik zie dat het al op grote schaal gebeurt. Dus laat stellen ik de vraag aan alle HR-medewerkers van de UMC Groningen bijvoorbeeld. Van gebruik je al AI? En dan wordt 80% zegt ja. Dus het is echt, bij grote organisaties, we zien het al wat meer dan een kleine organisatie. Maar je ziet het gewoon gebeuren. En dan zowel natuurlijk zelf als vanuit de organisatie gefaciliteerd.
Ja.
En dat is het leuke van deze toolings. Je kunt er heel makkelijk zelf mee aan de slag. En als je er even overleg hebt met je IT-afdeling welke tool mag ik gebruiken. Zal er in veel organisaties zal er dan worden gezegd, nou, gebruik Copilot van Microsoft. Anderen zullen Gemini van Google adviseren als ze op Google zitten. Of het betaalde account van ChatGPT. Dan heb je het bekendste al even te pakken waarmee je al vrij snel heel veel dingen kunt doen.
Ja. Maar daar hebben we het net ook al in het eerste stukje van deze podcast over gehad. Die data en privacygevoeligheid. Ik kan me ook voorstellen dat werkgevers dat best een beetje spannend vinden. Want wat stop je erin en wat komt daarvan op straat te liggen? Hoe kan HR daarmee omgaan?
Nou ja, dat betekent dat veel organisaties al met hun eigen GPT-varianten komen. Waarbij je dus inderdaad gewoon de data binnen het bedrijf blijft. Of natuurlijk ook verplicht zijn om aan AI-geletterdheid te doen. Waarbij je dus je medewerkers uitlegt wat er dus gebeurt als jij AI gebruikt. Dat betekent in principe dat ofwel je data al automatisch binnen je bedrijf blijft door de setting die je hebt. Ofwel door het betaalde account die je hebt. En dat jij dus ook met de vinkjes kan aangeven of jouw data wel of niet gebruikt wordt om een model te trainen. En dat betekent ook dat je daarmee dus een soort van zekerheid kunt houden dat jouw data bij jezelf blijft, maar ook dat je een soort fatsoenlijk kunt denken van welke data gooi ik er nou in. Dus geen patiënteninformatie of BSN-nummers, maar gewoon ja, soms geanonimiseerde data, beleidsinformatie, dat soort dingen, allemaal geen enkel probleem. Dus je hebt wat aan opvoeding te doen, wat aan technische inrichting, maar vooral ook aan het over die angst heen stappen, want we gebruiken dit gewoon massaal met z'n allen. En er kunnen natuurlijk altijd dingen misgaan, zoals met alles. En natuurlijk, als er iets misgaat, dan zal dat gelijk ook weer op grote schaal zijn. Maar de kans dat dit gebeurt is ook wel zo klein. Je ziet eigenlijk de voorbeelden van gelekte data heel erg weinig terugkomen. Dus ja, het is ook niet zozeer een bange. We moeten wat minder bang zijn. We moeten wat meer de mogelijkheden gaan omarmen door dit gewoon te gaan doen.
AI-geletterdheid zou zomaar het woord van 2026 kunnen worden.
Nou ja, het is al een tijdje verplicht onder de AI-act die steeds verder wordt uitgerold. Dus je hebt daar, zodra je met AI aan de slag gaat, heb je daar een verplichting in om je medewerkers in te scholen. Ja.
Nou, we hadden de titel genoemd, hè? Daar zit dat woord engagement in. Hoe kan AI en met name dan skill-based matching bijdragen aan meer engagement of echte betrokkenheid bij de medewerkers?
Ja, voor mij is dat evident. Je doet alleen maar werk wat je leuk vindt. En je doet alleen maar werk waarom vind je het leuk, op het moment dat je jouw skills daarin tot uiting komen. Dus als je meer gaat sparren met AI, en dat kan op verschillende manieren. Dat kan dus met de generieke AI, zoals ik net beschreef. Maar je kan ook met specifieke AI, die nog veel beter aan allerlei veiligheidseisen voldoet, die je ook nodig hebt in de matching, zoals wij bij Advance leveren. Maar die specifieke AI kan ook heel goed in kaart brengen van welke skills heb ik. En welke skills zijn er dus nodig voor een stukje werk? En dan dus nieuwe matches maken. En dat betekent dat je dus andere werkzaamheden kunt gaan doen die ook passen bij jouw profiel. Die kan je loopbaanperspectief geven. Ja, en daarmee wordt de betrokkenheid gewoon automatisch hoger. Want je kunt leukere dingen gaan doen in een organisatie. Dus ik vind het eigenlijk heel erg normaal dat we dat gaan doen. We moeten wel om talent te behouden. Ja. Om talent ook te kunnen werven. Dat organisaties dit gaan faciliteren.
Ja. Nu had je in het gesprekje wat we heel even in de pauze hadden iets verteld over de autoriteit persoonsgegevens in andere landen en LinkedIn en het gebruiken van gegevens daar. Zou je daar iets over willen zeggen? Dus dat bij verschillende landen toch echt anders ligt?
Ja, nee, er is wel iets spannends aan de hand. Als je het moment dat je natuurlijk hebt over persoonsgegevens, dan is zoals bijvoorbeeld een cv, daar staan dan jouw persoonsgegevens. Op het moment dat die publiek beschikbaar wordt gemaakt, is maar even de vraag, wat mag je daarmee? En daarover verschillen de verschillende autoriteiten persoonsgegevens. Dus in Nederland is eigenlijk de strengste van Europa. Er wordt gezegd, de autoriteit persoonsgegevens, zelfs al zet jouw LinkedIn-profiel bijvoorbeeld op publiek, dat die in Google vindbaar is, dan mag een AI-bedrijf dat nog niet die informatie gebruiken om dat te scrapen en voor AI training en om die persoon dan bijvoorbeeld weer zichtbaar te maken. Nou, de landen om ons heen, de andere autoriteitshandelsgevers, die denken er anders over. Die zeggen, ja, als jij die informatie publiek beschikbaar zet, dan mag iedereen ermee doen wat hij wil, want je hebt die informatie publiek beschikbaar gesteld. En dat betekent dus dat er heel veel tooling beschikbaar is, een HR-technologie. In recruitment is dat sourcing tooling, waarmee je dus kandidaten kunt zoeken, maar ook allerlei toolings voor learning en development en interne mobiliteit die getraind zijn op die publieke data. En die dan volgens de strikte eigenlijk hoe de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens ermee omgaan, niet zouden mogen ten opzichte van andere autoriteit persoonsgegevens in Europa. En natuurlijk ook nog andere situaties weer buiten Europa. Ja. En dat maakt dat dit speelveld nog best wel wat onduidelijkheid in is.
Wat zou je oproep zijn aan de autoriteit?
ja, ga samenwerken met de andere autoriteiten om goede voorbeelden te laten zien. Maar kijk, als je op deze en deze manier AI traint en op deze en deze manier met die gegevens omgaat, dat je het op een veilige manier doet, geef je gewoon helderheid over hoe het wel kan en hoe het niet kan. Dus we zitten echt gewoon te wachten op niet alleen boetes uitdelen en straffen waar het misgaat. Ja. Dat is ook op dit domein nog niet gebeurd. Maar goede voorbeelden van hoe je het nou op een goede manier kunt doen. Dat geeft ook vertrouwen bij organisaties van we mogen ermee aan de slag, want de auditeurpersoonsgever heeft gezegd dat het mag. En dat vertrouwen dat ontbreekt nog wel eens.
Ja. Even terug naar de HR-professional in de dagelijkse praktijk. Ja. Hoe verleid jij nou organisaties om deze manier van werken toe te passen?
Door te laten zien hoe ik het eigenlijk zelf de hele dag door op een leuke manier bezig ben met mijn werk. Er komt werk naar me toe. Ik laat het door AI lopen. Ik laat het analyseren. Ik ga automatisch antwoorden uit. Ik krijg suggesties uit. Of wat ik moet oppakken. In welke volgorde. Hoe. En ik leer nieuwe dingen. Dus ik kan opeens zoveel meer. Ik voel mezelf echt superhuman. Ik vind het zelf een leuke term. Andere mensen vinden het geen leuke term. Maar ik kan gewoon veel meer. En ik kan ook weer beter menselijk zijn. En beter verbinden. En noem maar op. Juist doordat ik AI heel veel dingen van mij laat overnemen. Het weer rustiger wordt in mijn hoofd. En ik weer menselijker kan worden.
Ja.
En dus ik leef AI. En daarmee leef ik ook verbinding met mensen om me heen. Waarbij ik makkelijker kan aangaan. En ik suggesties krijg om met personen werk uit te wisselen. Of daarin samen te werken. Moet je die doen. En door dat zo te gaan toepassen eigenlijk op mijn leven. Straal ik het uit naar anderen. Van kijk hoe leuk het is. Doe dit ook.
Ja. Nu had jij in de introductie had ik al gezegd. Impact maken vind jij heel belangrijk. Wanneer is jouw missie geslaagd?
Nou ja, mijn missie is al geslaagd als veel meer mensen op de arbeidsmarkt in Nederland, maar kijk ook wereldwijd, maar zowel meer die flexibiliteit als die zekerheid voelen. Dus nu wordt die flexibiliteit heel erg beperkt door angst. En die angst is in de kern toch vaak het verliezen van die baan en het verliezen van die positie, et cetera. Dat maakt een onveiligheid, hè, psychologische onveiligheid. We durven geen feedback meer te geven, we durven niet in beweging te komen, want we zijn bang om dingen te verliezen. En dat beperkt heel erg het denken. Als je dat omdraait, dan zie je, er is eigenlijk een wereld aan mogelijkheden voor iedereen. En talenten en potentie, wat we helemaal niet benutten. Dus de global engagement is maar 13% in Europa. Ja. Van mensen die engaged zijn in hun baan. Bizar laag, vind ik. Ja. En als je ook om je heen kijkt, denk je, jij kan toch veel meer dan die baan. Dus waar we naartoe moeten en wanneer mijn missie geslaagd is, dat mensen zich zeker voelen om ook andere werkzaamheden op te gaan pakken. Daarin gefaciliteerd voelen. Combinatie van combibanen, flexklussen. We moeten andere contractvormen daarin, wat mij betreft ook toe. Waardoor je die zekerheid kan behouden dat er toch inkomen is. Maar je ook maximaal die flexibiliteit kan leveren. Ja, dan wordt werken gewoon leuk.
Ja.
Laurens, met welke vraag komen bedrijven bij jou? Je bent heel gepassioneerd, je spreekt hierover. Maar welke puzzels mag je oplossen voor klanten?
Ja, het zijn recruitment vragen. Hoe vind je die moeilijke kandidaat? Of hoe halen de juiste eruit uit de grote hoeveelheden? Het zijn interne mobiliteitsvragen. Van hoe geef ik loopbaanperspectief aan mijn mensen? Hoe vind ik de juiste mensen? Strategische personeelsplanningsvragen. Welke skills heb ik? Welke skills heb ik nodig? Hoe gaan we die skills gaps overbruggen? Ook met het matchen van mensen aan de juiste opleidingen. Dus het zijn allemaal vragen die in de kern neerkomen op die match maken tussen mensen en werk. En de mooiste vind ik de vragen van organisaties die ook echt zien. Ja, dit vergt een ander organisatiemodel. Dus organisaties die komen met we willen of je dan skills-based organiseren noemt of een meer netwerk organiseren of op welke manier dan ook, maar we willen naar een andere manier van hoe we mensen aan werk koppelen, structureel toegaan. Dat zijn de mooiste vragen om te mogen begeleiden. Ja.
We gaan er kort uit voor een kleine break en daarna zijn we heel benieuwd welke tips je hebt, concrete tips voor onze HR-luisteraars. Tot zo.
Maak het verschil bij HR-inkoop met Cedeo, de onmisbare leidraad voor een verantwoorde shortlist. Alleen Cedeo-erkende aanbieders zijn door collega-inkopers aanbevolen en bewezen klantgericht. Check het op www.cedeo.nl.
Welkom terug. Laurens, jouw drie tips voor de HR-professional. Wat zijn die?
Nou, als eerste, ga mee spelen. Het is zo leuk. Het is echt, ga er niet alleen over praten, maar ga het vooral ervaren, ga het doen. En waar je tegenaan loopt, die vraag ga je stellen aan AI. Elke keer weer. Jezelf leren van er komt een gek antwoord. Geef even terug dat een gek antwoord is. Ik weet niet hoe het doet, waar ik begin. Vraag, wat kan ik ermee? Allemaal typisch vragen om dan niet af te haken, maar te gaan stellen. Zodat je jezelf elke keer weer kan laten verbazen van wat er dan nog meer kan. De tweede tip is, als je natuurlijk goed met AI aan de slag gaat, gaat het over het goed verzamelen van data. Dus begin ook met goed nadenken, wat voor data heb ik allemaal over mezelf, over mijn werk, over kandidaten, over medewerkers. En ga dat ontsluiten, zodat je toegang krijgt tot data van medewerkers, tot data van werk, zodat je de analyses op kunt uitvoeren. En zodat je dus inderdaad met skills-based organiseren en AI aan de slag kunt, omdat je je data goed op orde hebt. En ook dat kan relatief klein, hè, door gewoon gesprekken op te gaan nemen. Gewoon met de recorder op je computer. Allerlei tools ook voor beschikbaar. Maar daar zit ze ook standaard ingebouwd om een gesprek op te nemen en dat gesprek ook weer te laten transcriberen door allerlei leuke tools, zoals bijvoorbeeld Sonix.ai. Maar er zijn er zoveel. Vraag aan AI, welke tool moet ik hebben? En daar kom je. Zo, dat is eigenlijk de tweede tip. En de derde tip is, dat is echt een grote verandering. Dus wil je mensen laten veranderen, dan, Aristoteles zei het al, wil je mensen boot laten bouwen, moet je mensen laten verlangen naar de zee. En ik heb dus ook als evangelist, dat is ook een beetje mijn job, ik laat mensen verlangen naar een andere wereld, waarin werk slimmer is georganiseerd, waarin we dus meer keuze hebben over wat voor werk we doen en met wie. En als je dus dat toekomstbeeld neerzet van jouw organisatie, dan wordt het aantrekkelijk voor mensen om zelf mee te denken, oké, wat kan ik doen om naar dat toekomstbeeld toe te gaan? En dan is het echt een grote transformatie, dat gaat meerdere jaren bevatten. Maar je kunt ook de kleine succesjes gewoon al steeds vieren en in kleine dingen laten zien, ik doe het al anders. En dat zou dus ook mijn laatste tip zijn, vier die kleine succesjes.
Leuk, leuk. Nou, we hebben nog even tijd, dus ik smijt er nog een uitsmijter in. Als je het hebt over het bewaken van kennis, hè, zeg bijvoorbeeld copyright, wat moeten we daarmee? Of intellectueel eigendom? Of hoe kijk jij daarnaar?
Ja, copyright is echt een heel leuk begrip. Want natuurlijk bedacht een soort eigenaarschap van data. Iemand heeft eraan gewerkt, dan is het van hem. Maar data is natuurlijk steeds vrijer in de tijd waarin we leven. En die AI-bedrijven zijn een beetje de grens overgegaan door een AI te trainen op copyright data. En dan achteraf sorry te zeggen. Ik vind het eigenlijk wel, ik kan het wel vergeven dat ze dat hebben gedaan. Want het is nooit een intentie geweest om die mensen daarmee pijn te doen. Het is een intentie geweest om de wereld beschikking te geven over alle kennis. En niet zozeer de exacte kennis die mensen hebben gedaan, maar meer de optelsom van het allemaal geanalyseerd en slim toegankelijk gemaakt. En dat, ik ben dus ook een pleitbezorger voor, we moeten echt meer af van copyrights. Ik maak zelf alles right to copy, wat ik maak. Je mag al mijn werk kopiëren. Mm. Daar word ik alleen maar beter van, daar wordt de wereld beter van. Gooi die data veel meer open. En natuurlijk heb ik wel wat privacy en dingen die ik voor mezelf hou. Maar dat is wel wat minder dan de meeste mensen. Ik ben echt bereid om heel veel dingen te delen. Omdat ik denk, daar wordt de wereld beter van als ik bijvoorbeeld patiëntendata, noem eens iets, deel over mijn specifieke aandoeningen. En dan kunnen mensen analyses op maken. En ik word daar een beetje kwetsbaarder van. Ja, maar tegelijkertijd wordt de wereld daar beter van. En dat is een trade-off die ik vaker uitvoer in het grotere belang wil maken. Dus ik moet altijd wel lachen om die copyright discussies. Ik vind het heel zielig voor heel veel beroepen in de creatieve sector die moeten veranderen. Tegelijkertijd vind ik het heel erg mooi dat de lat hoger komt te liggen. Omdat je een creatief beroep met AI gewoon zulke vette dingen kunt maken. Iedereen wordt een beetje kunstenaar en creatieveling door deze technologie. En dan moeten we gewoon iets af van dat begrip. Het is van mij, ik heb er hard aan gewerkt. Maar gewoon meer daarmee gaan werken. En ontstaan er veel meer nieuwe mogelijkheden.
De filosoof Stine Jensen noemt dat je intiem kapitaal. Dus je zegt eigenlijk, je intiem kapitaal moet je wat kleiner maken.
Ja, of delen. Gewoon toch delen het met elkaar. We zijn met elkaar op een kleine planeet. Laten we gewoon hier leuk maken met elkaar. Door fatsoenlijk met elkaar om te gaan. En we hebben helemaal die wetgeving. Dus je kan niet nu eens zeggen dat je er volledig omheen moet gaan. Maar je kunt wel zelf steeds, hou ik het nou voor mezelf? Hou ik het daarmee weg bij anderen? Of kan ik het gewoon toegankelijker maken? En door anders na te gaan denken over data. En over in welk land, welke AI. Maar gewoon veel meer gezamenlijk denken. Wat voor wereld willen we in leven? Hoe gaan we die creëren? Denk dat er een mooie wereld kan ontstaan.
Tot slot, de laatste vraag. Welke AI-tool gebruik jij nou het meest?
Ja, ik gebruik toch de hele dag door Gemini en ChatGPT. Een beetje door elkaar heen. Op beide heb ik de grootste betaalde accounts. De ene keer ben ik weer blij met ChatGPT, de andere keer met Gemini. Vooral voor de foto's. Maar gebruik ik allerlei tools en vraag ik ook welke tool ik moet gebruiken. Dat wisselt zo. Ja. Dat ik altijd een beetje aarzelend ben om allerlei specifieke tools te doen. Want als je deze uitzending van de week terugkrijgt, ben ik alweer gewisseld naar weer een nieuwe tool.
Ja, het gaat zo snel.
Ja. Mooi. Laurens, dankjewel dat je te gast wilde zijn in onze podcast. Ja. Het was een feest om met je te spreken.
En
ik dank je wel. Ook een dankjewel aan jou, luisteraar, voor het beluisteren van deze podcast. Volg je ons nog niet op LinkedIn? Ga dat dan doen. En we hopen je weer
bij de volgende aflevering.
Ja, bye-bye.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cedeo. Het keurmerk voor betrouwbare en actuele HR-dienstverlening.